Ik werd van de week eigenlijk een beetje geconfronteerd met een onderzoek. Het kwam onder mijn aandacht en er is onlangs een onderzoek geweest. Ik meende dat het Canadese en Amerikaanse psychologen waren die eigenlijk een onderzoek gedaan hadden over nogal heel wat jaren hoe nou de maatschappij van ons ontwikkelde. Eigenlijk niet onze maatschappij, maar zelfs alle maatschappijen wereldwijd. En ze zijn tot de conclusie gekomen dat elke maatschappij waar ze nu zicht op hebben en we die onderzocht hebben, is een groeiende, zijn groeiende in het individualisme. Een term die voor ons vaak wel een beetje bekend is. Het individualisme, wat eigenlijk staat voor een stuk autonomie van de individu. En autonomie wil eigenlijk zeggen onafhankelijk, ik bepaal wat goed is, ik bepaal welke wetten ik nastreef, ik vind dat ik dat zelf mag doen. En niemand hoeft mij te vertellen wat. Dat is autonomie. Dat is een stuk, je zou kunnen zeggen, individualisme. Zelfstandigheid spreekt meer voor zichzelf. Iemand die zelfstandig staat. Dus ik heb u niet nodig. I do it my way. En dit onderzoek is eigenlijk een trant en een trend die we kunnen zien in onze omgeving. Het is niet moeilijk, we hoeven niet ver te kijken om het individualisme eigenlijk te zien groeien. En inderdaad, als ze gingen kijken, dan was er één economie of één cultuur die nog minder symptomen vertoonde. Dat was China, maar de contouren waren er dat ze konden voorspellen en zeggen, maar het gaat ook die kant op. Er is dus wereldwijd een groei aan het individualisme. En ze hadden ook tot de conclusie gekomen, hoe meer welvaart er voor de mensen is, hoe sneller het individualisme groeit. Interessant. Wel, ze hadden hun onderzoek kunnen besparen en gewoon de Bijbel kunnen lezen. Al feitelijk is het wel fijn om zo eens wat onderzoeken te hebben die bevestigen wat de Bijbel zegt. En wat de Bijbel al vanaf het begin naar voren brengt. En we hoeven maar de term te luisteren, als het ware. Als je goed in gesprekken luistert met de mensen om je heen, dan is dit vaak de bodem, de bottom line of de rode draad die je ergens in een gesprek hoort. Wat voor voordeel is er voor mij? Als je dat hoort, dan weet je al dat je eigenlijk iemand voor je hebt staan die aan zichzelf denkt. Die mogelijk zelfs heel individualistisch denkt. Maar ik wil u meenemen naar Genesis hoofdstuk 3 vers 5, want daar is eigenlijk het probleem ontstaan. En inderdaad, we gaan vandaag even terug, niet om te zien waar wij staan, maar eigenlijk waar het individualisme vandaan komt. En wij staan hier als gelovigen in de Heer Jezus Christus en wij wandelen op basis van de vrede die wij ontvangen hebben en de genade die ons verleend is in de Heer Jezus Christus. Maar ik wil u gewoon even terug meenemen naar het concept. Het concept wat we hier terugvinden in Genesis 3 vers 5. En dat is natuurlijk dat gesprek tussen Satan, die in de vorm van een slang is, en Eva. En wat zegt de Satan daar? Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad, kennend. Satan maakt een belofte aan Eva, die zegt, weet je, als je daarvan eet, dan ben je feitelijk autonoom. Want er is maar één iemand die jou beperkt en dat is God. God beperkt jou. Aan alle kanten. Hij heeft je afhankelijk van hem gehouden, maar dat is niet juist van hem. Hij wil je laten geloven, dat is wat Satan zegt. God wil je laten geloven dat wandelen en leven en afhankelijkheid van hem de grootste zegen brengt. Maar dat is niet waar. Hij beperkt je. Hij houdt je klein. Je hebt veel meer in je. Eet er maar van. Je zal gaan floreren tot de maximale wat je in je hebt. Alles wat je meegekregen hebt zal gaan bloeien en je zal tot veel meer in staat zijn. Je zal zelfs je eigen koninkrijk krijgen. Neem er maar van. Wel Eva, je zal koningin van je eigen koninkrijk worden. En gebeurde dat ook? Ja. Ze at. Ze werd koningin van haar koninkrijk. Dat koninkrijk was heel groot. Er was één bewoner. En dat was Eva zelf. En ze was koningin van haar eigen koninkrijk. Zie, dat is het individualisme. Daar is het begonnen. Het is me, myself and I. Wat vloeide eruit voort? De mens heeft God niet meer nodig. We hebben anderen niet meer nodig. We hebben genoeg aan onszelf. Zie, dat is het individualisme. Ik heb genoeg in mezelf. Ik heb genoeg aan mezelf. Ik ben tevreden met mezelf. Alles waar ik geluk in vind en wat mij bevredigt, en dat vind ik in mijzelf. Als ik al hulp nodig heb, dan is het om mijn doel te verwezenlijken, mijn koninkrijk te bouwen. Die zonde heeft de mens gereduceerd tot een eenling, een heerser in zijn eigen koninkrijk, de kapitein van zijn eigen ziel en de voleinder van zijn eigen doelen. Dat is wat zonde feitelijk in een panoramabeeld als het ware gedaan heeft. Terwijl de mens geschapen was om Gods koninkrijk op aarde te bewerken, heeft hij zijn eigen koninkrijk gebouwd. En als iedereen kijkt naar zijn eigen huis, dan hebben we bijna ons koninkrijk, is het niet? Ik bedoel, we rijden met onze stalen ros voor de carport en we drukken op dat knopje en hoek, ja, alsof er een grote ophaalbrug neergaat waar we vroeger over, en onze stalen ros die rolt naar binnen en aan dat knopje, ja, en we doen die deur open en dan gaat er al zo automatisch zo'n lamp gedaan als we daar binnenkomen natuurlijk, en dan er ligt nog net geen rode loper, maar... Ja, en de vesting gaat dicht, de ophaalbrug wordt opgehaald, het alarm gaat aan. Ja, ik schets het maar even. Is dat allemaal verkeerd? Nee. Begrijp me goed. Maar gewoon eens in ons denken over een koninkrijk. Zie, waar we geschapen waren om Gods koninkrijk te bouwen, heeft zonde feitelijk alles omgekeerd. We bouwen ons eigen koninkrijk. En ik bedoel, met de term wij bedoel ik in ons, waar we vandaan kwamen, niet waar we nu staan. Eigenlijk toen Adam en Eva van de vrucht gegeten hadden, en als je dan kijkt wat daarna komt, wat is het individualisme? Is dat de persoon op de muur van zijn eigen koninkrijk staat en eigenlijk zegt, kijk eens wat ik allemaal gebouwd heb. Zoals Nebukadnezar daar stond. Dat is wat het individualisme doet. Zie, zelfgenoegzaamheid, autonoom. Zelfstandig, zelfingenomen, zelfredzaam, zelftoereikend, zelfvoldaan en onafhankelijk. Allemaal termen die zo rondom dat individualisme, je zou kunnen zeggen, rondstaan. En ja, we zijn volledig vernieuwd. We hebben het vanochtend weer mogen horen. We zijn vernieuwd in de Heer Jezus Christus. We hebben een heel nieuw hart gekregen. We hebben een nieuw verlangen gekregen. We zijn dat koninkrijk aan het afbreken, is het niet? Maar het zijn soms wel dikke muren, hè? Heeft u er ook last van? Dat soms dat koninkrijk wat wij gebouwd hebben, hebben wij moeite om op te geven. Het is alsof je zou kunnen zeggen, de residuen van onze autonomie die we jaren geleefd hebben, Dat die er nog zijn. De ruïnes zijn er nog. Ja, en soms koesteren wij ruïnes, hè? Ja, dan maken we er zelfs een bedevaartsoord van. Ja? Dat vinden we ook om ons heen. Maar dat is soms wat wij hebben in ons eigen leven. Ja, de patronen van zelfgenoegzaamheid zijn grondig ingeslepen. Denk maar eens aan het feit over... Er zijn gebieden in ons leven, oftewel er zijn bepaalde koninkrijkjes binnen onze of kamers in ons koninkrijkje waar we leven, en me, myself en I dan, waar we feitelijk de Heer hebben uitgenodigd in ons koninkrijk. Is het niet? Heer, we nodigen u uit in ons koninkrijk. Het duurt vaak niet lang of we komen erachter dat de Heer ons uitgenodigd heeft in zijn koninkrijk. Zie, het zijn die kleine details waar we inderdaad mee worstelen. Ja, waar ik vorige week over sprak, beschikbaarheid. Zijn we beschikbaar? Ja, ik ben beschikbaar, maar ik ben beschikbaar tot, ik ben beschikbaar nadat. Zie, er zijn nog van die residuen van zelfstandigheid in ons hart. En daar hebben we zelfs nog mooie vrome sausjes voor ook. We hebben daar zelfs mooie bijbelversen bij, die we zo... eroverheen kunnen plakken. En lijkt het nog mooi alsof het nog geestelijk is ook. Maar daaronder, dat is waar de Heer kijkt. De Heer wordt niet verblind door hetgeen wat aan, of die ziet niet naar wat er aan de buitenkant is. De Heer ziet wat er letterlijk in ons hart omgaat. En eigenlijk is dat waar we nu zitten. We zitten in die leerschool van Koninkrijk, waar Frans ook een paar weken geleden nog een keer zo duidelijk over sprak, dat wij verhuisd zijn van het Koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van de liefde. Je zou zelfs kunnen zeggen van het licht. Ja, Colossenzen 1:13. En alles wat wij nu leren is feitelijk ons hele leven lang om in afhankelijkheid te wandelen met hem. En dat is een groeiende afhankelijkheid. Dat is niet van vandaag of morgen toen we wederom geboren waren. Nou, nu hebben we het cruise control aan. Nee, het is waar we regelmatig terugkomen van, hey, dit was mijn oude koninkrijk. Dit was mijn koninkrijk. Dit heeft niks met u te maken. Dit moeten we slechten. Dit is een bolwerk wat opstaat tegen over de waarheid van Christus, om er even in termen van 2 Korinthe te spreken. Ja, een gelovige zoals wij hier zitten, als een discipel van de Heer Jezus, stellen ons afhankelijk van de Heer. En we willen graag leven in afhankelijkheid van hem. Is dat niet uw verlangen? De mijne wel. En ik proef dat ook bij u. Heer, leer mij om in afhankelijkheid te leven van u. Dat is geen theologie, dat is de praktijk van ons leven. Is het niet? Ik bedoel, het weten, ja, maar het uitvoeren, dat is een ander pamouwen. En dan hebben wij nog het voordeel, als we dan inderdaad in afhankelijkheid leren te wandelen van de Heer Jezus, er is een oneindig verschil tussen hem en ons. Dat is een groot voordeel. Hij heeft alles in zich, wij hebben niks. Dus daar is een bepaalde neiging van ons, die inderdaad gaat van waar komt onze hulp vandaan? Van de Heer. Ja? Hij is feitelijk onze uitvlucht waar we vanochtend over hadden. Waar is onze uitvlucht? Naar de Heer. Geef mij genade, Heer, om deze verleiding, deze toets te kunnen doorstaan, om niet te zondigen, maar hier doorheen te gaan en te leren om in afhankelijkheid van u te leven. Jezus is geen gelijk aan ons. Hij is God, wij niet. En hoe verder wij groeien als discipel van de Heer Jezus, hoe meer wij ons realiseren, hoe oneindig groot het verschil is. Hij is genoegzaam en wij niet. Hij is koning en ons koninkrijk is nietig en stelt niks voor en willen we afbreken. Zie, dat is één punt van onze afhankelijkheid. We spreken minder vaak over de andere kant van de afhankelijkheid. Zie, afhankelijk van de Heer leven en leren leven is als een discipel of als een volgeling van hem, is feitelijk ons hoofddoel waar we naar streven. Maar het bijzondere is dat de Heer ons namelijk bijeenvoegt in een gemeente om hierdoorheen ons ook te leren dat wij afhankelijk moeten leven van anderen. En dat was hetgeen eigenlijk waar ik mee geconfronteerd werd, ook in mijn eigen hart. Dat die andere zijde, de afhankelijkheid tonen naar anderen, veel lastiger is. Ja, ik heb erbij staan Psalm 86 vers 1. Ik heb hem hier open liggen. Ik heb hem niet eens erbij genoteerd. Oh ja, toch wel. Een gebed van David. En u mag erheen gaan. Het is op zich een eenvoudige term die ik daar heb staan. Maar het is gewoon één woord. En dit gaat over een gebed van David die hij opzendt naar de Heer. En waar David ook zijn afhankelijkheid van de Heer laat zien en verwoord. En hij noemt het als volgt, of het is als volgt geschreven. Een gebed van David. Punt. Heere, neig uw oor. Verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Nou, arm was niet de kwestie van financieel arm. In de oude Statenvertaling staat een heel oud woord, maar wel een rijker woord. Ik ben nooddruftig. Ik heb het op moeten zoeken. Ik wist ook niet wat het betekende. Ik wist niet dat het een woord was. Dus ik denk ook dat het de eerste keer is dat ik het gebruik. Nooddruftig. En eigenlijk betekent dat iemand met een dringende behoefte, een grote nood. Ik ben in grote nood. Dat is eigenlijk wat daar bedoeld wordt. Arm hebben wij. Ja, wat arm? Geestelijk arm? Ja, dat wist David ook wel. Is het financieel arm? Maar eigenlijk is het, ik heb een grote nood. Ik heb een reële nood. Ik heb iets wat onontbeerlijk is, wat ik absoluut nodig heb, dat mis ik. En het mooie is, als je dan hier hoort hoe David dat verwoordt naar de Heer, Dan zeggen wij, Heer, dit is ons gebed. Wij zijn arm. Geef ons wat we nodig hebben. U weet dat beter. Geef ons wat we nodig hebben. Onze gebeden zijn er denk ik mee doordrenkt. Wij brengen onze noden makkelijk bij de Heer. Maar het bijzondere is dat de Heer door zijn gemeente heen ook werkt. Ook, zeg ik. En de vraag is, stellen wij ons net zo kwetsbaar op naar de andere medegelovigen als naar de Heer? Zie, in mijn gebedstijd, dan ben ik een nobody. Als ik mijn nood bekend maak aan een ander, ben ik voorzichtiger. Kent u dat? Of ben ik de enige die daarmee worstelt? Dus laat ik het dus anders omschrijven. Ik vind het heel moeilijk om een gelijkaardige afhankelijkheid in mijn leven te tonen naar medegelovigen. En ik weet dat daar natuurlijk niet het gelijkenis in zit. Hè? Onze afhankelijkheid van de Heer is groter. Maar de Heer heeft ons niet voor niets bij elkaar geplaatst. Als zijn discipelen en volgelingen heb ik er moeite mee om mijn afhankelijkheid van mijn medegelovigen onder ogen te zien en die uit te leven. Weet u waar ik wel eens druk mee bezig ben? Om mijn afhankelijkheid van jullie te minimaliseren. Ik ben vaak druk bezig om mijn imago van zelfredzaamheid naar anderen toch wel wat hoger te houden dan naar de Heer. Behoorlijk wat hoger. Alleen al het feit, denk eens na over, het gaat het punt van dienen. We staan meestal, vinden we het fijn om anderen te helpen. We hebben de grootste moeite om hulp te vragen. We hebben moeite mee. We staan vooraan in de rij om te helpen. Maar als we inderdaad hulp nodig hebben, dan wordt het lastiger. Och, wat werken we allemaal hard aan dienstbaar te zijn. Dank u, ik zie dat. Geweldig. Maar om mijn nood kenbaar te maken en te zeggen, ik heb hulp nodig. Kunt u mij helpen? Kunt u me hiermee helpen? Ik heb hulp nodig. Dan wordt het een ander paar mouwen. Het is alsof wij naar anderen toe een imago hoog hebben te houden. Van een godsvruchtige dienaar. Of een godsvruchtige dienares. Maar niet zozeer van, ik ben afhankelijk van u. Afhankelijk van mijn medegelovigen? Sinds wanneer is, ja, dat is wel waarom we bij elkaar gevoegd zijn. Als discipelen moeten trainen, dan is dat een grote mate van afhankelijkheid. Dit is waarom wij gemeente zijn. Wij denken veel meer in termen van dienen dan onze nood erkennen. Herkent u dat in u, dat er een bepaald imago is die je hoog houdt? Dit is heel transparant. Wat mij de laatste jaren bezighoudt en nu verwoord in bepaalde termen. Dat ik inderdaad zeg, ja Heer, dat klopt. Hij wil ons beter voordoen dan we werkelijk zijn. We willen ons imago hoog houden. Wie heeft dat niet gehad dat er onverwachts iemand op bezoek komt? En het huis is niet opgeruimd. Ik heb die illustratie zo vaak gebruikt, maar het laat precies zien dat wij bang zijn dat ons imago een deuk oploopt. Wat zullen de anderen wel niet van ons denken? Of hebben een vraag op de Bijbelstudie gesteld en dat je denkt van, dat was vast een hele domme vraag. Wat zullen ze wel niet denken van mij? Dat ik dom ben? Oh, dat ik altijd maar dezelfde vragen heb? En altijd domme vragen? En misschien zelfs wel 10 keer heb ik dezelfde gesteld en 10 keer hebben ze al antwoord gegeven. Zie, als ze bij ons in huis komen om daar nog even naar terug te gaan en het is niet opgeruimd. En dan heb je een imago zo van, wat zullen ze wel niet denken? Dat ik hulp in de huishouding nodig heb. Of dat ik dit niet kan, of dat ik niet toe bekwaam ben. En we zijn heel beperkt in het vragen van hulp van anderen. En waarom? We willen er geen misbruik van maken. We willen de ander niet voor ons karretje spannen. We willen niet. En met als gevolg dat we ongeveer 5 meter bij de opdracht vandaan blijven die de Heer ons geeft. Wel, Heer, we kunnen tot daar gaan, maar we blijven aan de veilige kant. We willen de genade die geboden wordt niet misbruiken. Genade misbruiken. Maar volgens mij doen we dat precies als we het niet benutten. Want het is gegeven om benut te worden. Zie je, in de werkelijke realiteit van ons leven stellen we eigenlijk maar heel beperkt onze afhankelijkheid. Stellen we ons afhankelijk op van anderen. Dat is wat ik zie in mijn leven. Afhankelijkheid heeft zelfs zo af en toe een onaangename geur om zich heen hangen. Dienstbaarheid is altijd goed. Oh, dat wordt verheven tot, maar diensten vragen? Dan komen er al snel vragen in ons op. Als je iemand een paar keer gevraagd heeft, de 5e of 6e keer, dan denk je van, alweer? Nu moet hij het toch wel? Is niet. Zomaar iets waar ik zelf tegenaan liep. Ik kan het eerlijk zeggen, ik heb u meer nodig dan ik toegeef. Ik heb u meer nodig dan ik erken. Leven in deze gevallen wereld, mensen, is moeilijker dan we vaak toegeven. Alsof elke christen met een glimlach opstaat en zegt van, oh, de genade van de Heer, dus mij doet niks. Vertel dat Shani als haar knie weer vreselijk zeer doet. Shani, dat is precies wat de Heer voor je heeft vandaag. Dank u voor de compassie. In plaats van, hoe zou ik je kunnen dienen? Is er een mogelijkheid om te dienen? Als ze dan zou zeggen, draag me naar de auto, dan was er een uitdagend iets. Maar niet onmogelijk. Ja? Zie, dit is iets waar we. Het leven in deze gevallen wereld, mensen, is zwaarder dan wij denken. Zie, als we bij de genade van de Heer gegroeid zijn en ons leven lijkt enigszins op orde, dan is dat allemaal genade. Hè? Als wij georganiseerd zijn in ons leven, dan is dat puur genade. Maar als we goed kijken om ons heen, dan is deze wereld een uitdagende plaats om te wandelen. En geen aangename plaats om te toeven. En we kunnen alleen maar zeggen, ik heb u nodig. Dat was Genesis 1. Adam en Eva, die wandelden perfect in harmonie, hadden elkaar nodig. Ze hadden de Heer nodig, ze erkenden dat, ze beleden dat. Dat is waar we wel heen gaan, maar dat kan ook nu al verder gevormd worden. Zie je, dus als nieuwe mensen in onze gemeente komen, wat ervaren ze dan? Ervaren ze dat ze welkom zijn? Ervaren we dat ze nodig zijn om onze gemeente financieel te ondersteunen met geld en tijd? Voelen ze zich welkom omdat wij ze nodig hebben in ons leven? Zie, ervaren ze dat wij nood aan hen hebben in ons leven. Om ons ook weer te laten zien van, Heer, daar ben ik vandaan gekomen. Wat een genade dat er groei is in mijn leven. Maar mag ik dan ook weer in barmhartigheid teruggeven als een discipel van u om hen te helpen? Of als we denken dat we volwassener gegroeid zijn. Dat we in één keer andere soort mensen om ons heen nodig hebben. Mensen die wat meer matuur zijn. Hebben we dan in één keer geestelijk volwassen mensen in ons leven nodig? Jongere gelovigen. Die wat aan de kant gezet worden. Ik denk dat wij vaak de gedachte hebben, als wij anderen nodig hebben in ons leven, dat ons imago van zelfredzaamheid een deuk oploopt. En onze autonomie bedreigd wordt. Ik denk dat daar nog bepaalde ruïnes van ons oude koninkrijk in ons leven zijn. In mijn leven tenminste wel. Ik zal u ook zeggen waarom. Jezus bracht een radicale omkeer naar de zondeval. Zwakheid werd de norm. Afhankelijkheid werd de standaard. Gebrokenheid en broosheid was een zegen. We zongen het vanochtend nog. Als ik zwak ben, ben ik sterk. We weten het. Maar om dat toe te geven aan iemand, dat je zwak bent, is niet ons ding. Hierin hebben we allemaal hulp nodig. Soms dan ervaar ik wel eens in mijn leven, heel persoonlijk, dat het lijkt alsof ik zelfredzaam ben. Als je met mensen spreekt, zo eerlijk, maar wat kan ik jou bieden? Waar kan ik jou in ondersteunen? Wat kan ik aan jou toevoegen? Als je daarover nadenkt, dan brengt dat mij enorm veel verdriet. Niet zozeer naar die persoon, maar wat voor imago heb ik om me heen gecreëerd? Hoe kom ik over? Is dat wat u ziet? Is dat wat ik verkondig? Ups, dan moet ik niet naar u gaan, dan moet ik naar mezelf gaan. Dat moet geslecht worden. Zie, dat zijn de mooie dingen. Afgelopen week sprak ik met iemand en die zei, en we kregen het over een stuk verbouw en die bood spontaan al zijn gereedschap aan. Dat is dienstbaarheid. Ik als afhankelijke, ik heb niks. Twee linkerhanden. Of we denken van, ook zoiets heel frappants als je erbij nagaat, van we hebben elkaar nodig. Een paar weken geleden, ik had het avondmaal gedaan en ik, de dienst ging door en er was hier nogal, het was vol. En Elana stond er ook bij, onze kleine Elana van Bart en Ellen. En mits dat dus de deur open gaat en alle kinderen gaan weg, komt Elana eraan en die staat hier voor mij. Wat kan die toevoegen aan mijn leven? Ze praat niet, ze zegt niks. Ze is 2 turven hoog. Oh, 1. Ze kwam nog net iets boven mijn knieën. Maar die glimlach op haar gezicht was een aanvulling in mijn leven. Zie, het is maar waar we het willen zien. En willen we het zien? Zie, wij geloven dat de Heer onze helper is. Dat geloven we met heel ons hart. Hij heeft zijn geest als helper in onze hart uitgestort. Maar hij heeft ons ook aan elkaar verbonden om elkaar te helpen. En zijn geest werkt door de gemeente heen. Om mij te vormen. Weet u dat eigenlijk de hele gemeente zoals die hier is. En dat bedoel ik niet in deze zaal, maar zoals wij zijn. De hele gemeente heeft de Heer bijeengebracht om mij te vormen. En om mij een aanvulling in mijn leven te zijn, anders was u hier niet gebracht. Iedereen. En ik bid dat de Heer een machtig werk mag gaan doen in onze hart om daarvoor open te stellen. En waarom is dit belangrijk? Degene namelijk die zichzelf zwak ziet en afhankelijk en kwetsbaar en totaal niet zelfgenoegzaam en helemaal niet autonoom en absoluut niet individualistisch, maar zegt ik heb u nodig. Weet u dat de meest gekwalificeerde is om een ander te helpen? Dat is de meest gekwalificeerde om een ander te helpen. Zie, dat is hetgene, als je dan kijkt naar het discipelschap, is dat niet een fariseer die het allemaal weet en die neerkijkt op zijn discipelen en zegt van doe likewise. Doe als mij. Dat we feitelijk in onze eigen gerechtigheid daar staan en ik heb het al 100 keer verteld, je begrijpt het nog niet. Zie, wie zijn nood erkent en zijn afhankelijkheid van de Heer van anderen erkent, is de beste instrument in de hand van de Heer om anderen te kunnen helpen. Kent u dat vers 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 4? Want het is God die ons troost in alle verdrukking. Zie, dat is weer dat. Ik zal even wachten dat u er bent. Het is God die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee God zelf, of waarmee wij zelf door God getroost zijn. Dan zegt Paulus, wij zijn door God getroost. En doordat wij dat hebben gekregen en ontvangen, hebben wij de mogelijkheid om anderen te kunnen vertroosten. Zie, dat is het principe wat ik ook eigenlijk aanhaal. Waarvan ik zeg, Heer, daar wil ik in groeien, daar moet ik in groeien. Maar ik moet niet beginnen met, ik moet anderen helpen. Nee, ik moet me eerst afhankelijk stellen van Hem. Breek mij af. Maak mij ook naar mijn medebroers en zussen gewoon een kwetsbare jongen. Zie maar, de grootste invloed in uw en mijn leven, en dan kijk ik gewoon heel eenvoudig naar mijzelf dan, zijn niet mijn professoren geweest. Zijn niet de grote theologen, zijn niet de boeken. Die helpen mij met kennis. Maar u bent het die mij helpt met de toepassing. Waar ik het kan zien, waar ik het kan proeven, waarin de gesprekken naar voren komen. Dat is waar ik gegroeid ben. Dit is de vormingsschool van de Heer Jezus. Dat zit niet in een ivoren toren, dat zit niet achter mijn bureel. Dat is gewoon in de gemeente. Gewoon het normale leven. Ik denk als we allemaal achterom kijken, u en ik, dan hebben we allemaal hetzelfde beeld. En is dat we vaak het meest geholpen zijn door gewone gelovigen. Gewone gelovigen. Die door de Heer gebruikt zijn, omdat ze bepakt zijn met zijn geest en die gewoon ons helpen. En soms het niet eens doorhebben. Gewone broers en zussen. Alleen al het feit als je, hoe vaak hebben we dat niet gehoord en ik weet dat kan helemaal scheef gaan, maar allemaal hebben we wel eens een luisterend oor nodig. Maar ben ik dankbaar dat ik wel eens gewoon bij mijn vrouw kan zitten en gewoon eens even kan spreken wat er op mijn hart zit. Ja, dat is niet om mezelf centraal te zetten, maar gewoon mijn hart delen. Wat is het dan heerlijk om er iemand te hebben tegenover mij die gewoon luistert. En dan denk ik, wat een voorrecht. Dat is zo vormend voor mij. Ja, gewoon luisteren. En soms hebben wij, in dat soort gesprekken, als ik dat met Annemarie heb of met u, dan is dat niet eens omdat ik een vraag heb. Ik ben niet eens op zoek naar een antwoord. Gewoon, kan ik eens even mijn gedachten met u delen? Wie weet komt daar later nog eens een keer op terug. En soms zijn dat een paar woorden waardoor we geholpen worden. Of een heel kort gesprek of een zin in een gesprek van een medebroeder en zuster die het zelf niet eens door heeft, die zo'n impact heeft in ons leven. Heeft u misschien ook wel meegemaakt. Ja, dat zijn gewoon van die mensen die hun eigen nood zien, het gezien hebben en het gewoon eenvoudig zeggen en dat heeft zo'n impact. Ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment stond ik met een gewone vrouw, het was in Nieuw-Zeeland, stond ik te praten, een gewone huisvrouw was het. Ze hadden gezin met kinderen en ze was aan het vertellen over opvoeding en ik zei daar iets over. En ik zei er iets op in de zin van, ik verwacht van haar een bevestigend antwoord. En zei ze heel eenvoudig nadat ik dat gezegd had, is dat zo? Dat was niet wat ik verwachtte. Ik stond aan de grond genageld. En dat heeft zo'n impact in mijn leven gehad. Ik weet nog waar het was. Ik weet nog wie het was. Ik weet bij wijze van spreken nog de gras onder mijn voeten. Van daar was het en daar stond daar. Dat, heeft u dat ook van die... Dat, en daar ging het helemaal niet om. Maar dat was zo'n impact. Zo, dat was een mokerslag. Ik dacht zo van, hé, ik krijg hier een bevestiging in mijn imago. Wak, een stuk van mijn koninkrijk afgehaald. Een ruïne omver gehaald. En dat was echt zo van, wow, daar moet ik eens goed over nadenken. Een gewone gelovige. Had ze theologie gestudeerd? Nee. Had ze haar Bijbel gelezen? Ja. Ik denk als u haar zou kennen, of als ik haar weer naar terug zou gaan, en ik zou haar zeggen, weet u nog dat gesprek, dat u dat zei? Ze zou het waarschijnlijk niet eens meer weten. Zie, dat is hoe de Heer werkt. Dingen die wij worden door de Heer geleid, gebruikt aan elkaar. En we hebben er geen eens zicht op. Maar goed ook. We zouden nog hoogmoedig worden. Dat is, mensen, de meest gekwalificeerde helper in onze levens is hij of zij die zijn eigen nood erkent. Ik heb hulp nodig. Dat zijn de beste instrumenten in de hand van de Heer om ook anderen te bekrachtigen. Laat wel wezen. Als ik terugkijk naar mijn leven en mijn imago, dan had dat veel eerder te maken van kijk eens wat ik geloof en kijk eens waar ik sta. En dit is waar je eigenlijk ook heen moet. Mensen oproepen tot gehoorzaamheid. Als ik nog terugdenk aan een bepaald gesprek in de seminary, dan was het inderdaad wijzen op gehoorzaamheid. Ik had in deze hele serie over discipelschap, al had ik schitterende teksten kunnen vinden van de Heer Jezus. Om uw kruis op te nemen. En u was naar huis gegaan en zei van, wow, ja, dat moeten we doen. Weet u wat ik ook geleerd heb bij de genade van de Heer? Soms is een bemoediging wel eens meer op zijn plaats dan een vermaning. Soms is het gewoon iemand aanmoedigen en zeggen, het is niet makkelijk leven hier. Hè? Nee. Het is niet makkelijk om een discipel van de Heer te zijn. Hè? Nee. Ah. Ik heb dat ook. Allemaal kennen we momenten van eenzaamheid. Ik ken ze. Allemaal hebben we momenten dat we bezorgd zijn. Ik bedoel, dat ik vannacht de halve nacht wakker lag, was een stuk bezorgdheid. Ik bedoel, dan lees je wel eens David die op zijn sponden ligt, weet ik hoe dat dan noemt in de oude vertaling, en dat hij op zijn bed ligt en de hele nacht weent. We zingen het wel eens. Dat is niet het punt, maar wel dat je wakker bent omdat je zorg hebt of bezorgd bent. Ik weet niet precies waar die lijn over gaat, van zorg naar bezorgd, maar ik weet als ik wakker lig voor iets, dan is het niet echt zorg meer, dan zit het al bij bezorgd. Ja, dan weten we allemaal, oh, leg al uw bekommernissen bij de Heer. Yeah, right. Dank u voor de bemoediging. Lukt het u altijd? Mij niet. Is dat een strijd? Dat is maar een strijd. Is het makkelijk om iemand op gehoorzaamheid te wijzen, of inderdaad te zeggen van, kom, 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 bemoediging. Gewoon volhard in de weg waar je mee bezig bent. Allemaal zijn we momenten compleet overweldigend door waar ons voor ons staat. Is er niet? Dan staan er dingen te wachten en dan denk je ervan, dan sla je de zondag om en dan komt een agenda achteraan dat je denkt, hoe krijgen we dit allemaal weer rondgezet? Zie. Dat is vaak wat de Heer gebruikt om ons afhankelijk te maken van elkaar en om inderdaad ook hulp te kunnen bieden aan anderen, is door pijn en strijd en verdriet ons heen te vormen. En dat was eigenlijk wat je las in die tekst, die ons troost in alle verdrukking, zodat wij kunnen troosten, die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waar God ons zelf mee getroost heeft. Dan kunnen we dat doorgeven. Wat is het een voorrecht om gewoon ook bij anderen ons pijn, ons verdriet en onze eenvoud en onze worsteling neer te kunnen leggen. En zeggen, dit ben ik. Kun jij me helpen? Zie je dan degene die hetzelfde ervaart, of in ieder geval ook zijn eigen nood ook ziet. Dat is het beste instrument. En waarom? Die is bepakt door Gods geest. Wat hebben we nog meer nodig om elkaar te kunnen helpen? We hebben geen professionals nodig. Weten jullie nog waar ik heen ging in mijn hele studie? We hebben geen professionals nodig. We hebben gewone gemeenteleden nodig die het woord van God kennen. En die gevuld zijn met zijn geest. Of vervuld zijn met zijn geest. We hebben de geest. U bent net zo goed bepakt als ik. U heeft uw Bijbel, ik ook. Zie, iedereen is gekwalificeerd om een ander te helpen. Ja, wat heb ik te bieden? Heeft u Gods geest? Ja. Heeft u zijn Bijbel? Nou, prima. Go for it. Wait. Terugkomend op de tekst waar we zaten. We zijn allemaal discipelmakers. We zijn allemaal discipelen. Maar laten we dan eens heel praktisch worden. Hoe kunnen we dan inderdaad ook, als eerste natuurlijk wat eerste punt gold voor ons allemaal, dat wij inderdaad niet anderen helpen, maar dat wij onze nood erkennen bij anderen. Dat vraagt toch heel wat. Ja? Dat is een stukje huiswerk wat u mee mag nemen in uw eigen stille tijd. En bij de Heer te brengen. Heer, waar? Waarin heb ik nog een imago hoog te houden? Ja. Dus als eerste zou ik u mee willen geven in de praktijk, als we anderen willen helpen, u bent bepakt. Maar ga ook naar anderen toe. Ga naar anderen toe, ga erop uit. En waarom? Ja. Toen wij in nood zaten, wat deed God? Als je mij nodig hebt, je weet me wonen. Nee, hij zond zijn zoon. Wij zaten in de miserie en hij zond zijn zoon. Zie, zo moeten wij eigenlijk een gedachte hebben, we gaan naar anderen toe. Weet u dat vaak de mensen met grote nood ook ook echt nog altijd moeite hebben om anderen te vragen. Zelfs met een hele grote nood. Met een mega grote nood. Hebben moeite om anderen te vragen. Dat is gewoon het imago wat we nog steeds dragen. We willen zelfstandig zijn, autonoom. Dus mijn gedachte is, stap op mensen af. Vraag eenvoudig waar je kan dienen. Wees soms gewoon heel specifiek, kan ik u hiermee helpen? Zou ik u hiermee kunnen dienen? Is dit iets wat u ondersteunt? Is dit wat u wenst? Hoe wilt u het graag hebben? Zoek bewust contact met anderen. Mensen die je in de gemeente nog niet besproken hebt. Dat is een nieuwe. Wat moet ik daartegen zeggen? Heel eenvoudig, waar komt u vandaan? Wat gaat u doen? Waar gaat u naartoe? Zie, dat zijn nog geen open vragen. Dat zijn open vragen, broer. Dat zijn geen vragen waar ja en nee op geantwoord kunnen worden. Een gesprek aangaan. Vragen stellen. Kijk eens in hoe de Heer Jezus gesprekken aangaat. Altijd vragen. Vraag naar vraag naar vraag naar vraag. Ik zou er bijna een keer een prekenserie over willen houden. Over alle vragen van de Heer Jezus. Nou, we komen een heel eind. Misschien zijn we wel 5 jaar bezig. Als je het allemaal naar elkaar zet, dan denk dat je een behoorlijk boek vol hebt. Ga naar mensen toe die je pijn gedaan hebben in de gemeente. Hey, dat is één, hè? Of de kinderen die om ons heen zijn. Ze rennen vaak om ons heen, ze lopen. Ja. Ga er maar eens op je knieën bij zitten. Leg contact, vlug niet weg, mensen. Dat is het punt wat ik hier wil maken. Als we inderdaad andere hulp willen bieden, streef naar waardevolle gesprekken. Het mag best beginnen met een heel ontspannen iets, hè, laat wel wezen. Ik bedoel, dit is het punt waar je inderdaad heen gaat. Discipelschap en betrokken zijn in andermans leven is heel natuurlijk. Dat is niet kunstmatig zo van, dat je direct naar de vraag moet zo, en hoe was je stille tijd? En wat is de Heer Jezus aan het doen in het leven? Nee. Ah, Lisette, wanneer ga je weer naar Spanje? Ah, het staat geboekt voor. Ah, oké. Net in januari, hoor, daar waren de vliegtickets goedkoper. Ah, ja. Zie, gewone vragen. Gewone vragen. Zoek de ander op. Ik zou willen zeggen. Mijn oog ging naar het verkeerde. Heb waardevolle gesprekken. Wat is belangrijk voor de ander? Ik zou ook willen zeggen, zoek het goed in de ander. We zijn net de krant, hè. Als iemand iets met ons deelt, dan weten we het negatieve weten we direct nog. En het positieve, dat is zo van, oh ja, nou ja, Frans zat dat mee. En Lisette was dat. En Emma, ja, die was ook een, Fabian, Weet u dat in ieder mens iets goeds te vinden is? Ieder mens is iets goeds te vinden. Is altijd iets goeds. Focus daarop. Zie medegelovigen niet als een project. Ja, u lacht erom, maar dat was wel mijn gedachte vaak. Hè? Dit is iemand die moeten we eventjes bijschaven. Zo even een paar keer over de vrees heen. En even erbij, de scherpe hoekjes er wat af. Hop! Zo. Ja, maar denk er eens binnen. Dat werkt niet, hè? Waarom? Het is God die het in zijn hart moet doen. Op de Heer zijn tempo, op de Heer zijn wijze. En ik ben afhankelijk van de Heer. Heer, niet mijn agenda, maar uw agenda. Zoek het goed in de ander. Pas ervoor op dat je jezelf niet als norm gaat stellen, hè? Alleen al naar anderen toe die net bekeerd zijn, of naar kinderen toe die veel jonger zijn. Als ik dan in mijn eigen hart kijk wat mijn imago wel eens geweest zou kunnen zijn, en ik vermoed dat het soms wel zo overkomt. Dit is wat het betekent om de Heer Jezus te volgen. Zo hoort het bij jou nu al te zijn. Nee. We moeten gewoon terug en zeggen van, fijn dat je de Heer Jezus lief hebt met je kinderhartje, je kindergeloof. Ga zo door. Ik hoop dat je mag groeien en bloeien. Dat ik, als je iets positiefs in mij ziet van de Heer Jezus, volg dat. En als je ergens ziet dat ik de Heer Jezus niet volg, spreek mij erop aan. Dan moet je mijn broek bij wijze van spreken, wakker aan mijn broek wakker schudden. Maak me wakker. Mensen wandelen een tijdje met iemand mee. Hou het ontspannen. Zie, als we dingen met elkaar gaan delen, waar we mee worstelen en waar we verdriet over hebben, wandel met iemand mee. en hou het ontspannen. Ik bedoel, er zijn genoeg dingen die ik van u weet. Van een aantal van jullie zelfs hele, hele persoonlijke dingen. Soms gewoon zonde. Wat is mijn grote kunst? Als ik iemand ontmoet, dat er een open gesprek blijft. En niet dat hij denkt, oh, nou word ik weer op appel geroepen. Nu zal ik wel weer eens te horen krijgen hoe het er is. Nu zal ik weer een vraag krijgen of ik genoeg groei. En of ik genoeg Bijbel lees. En of.
Nee. Hoe is het? Alles goed met je?
Is dat oprecht, Erik?
Ja, dat is oprecht.
Hoezo? Moet er iets anders dan zijn?
Nee, dat hoort daar. Dat is niet nieuw.
Nu ben ik gewoon Erik. Weet je dat ik een groot voorrecht heb dat ik gewoon Erik kan zijn in de gemeente? Vele voorgangers zouden jaloers op mij zijn. Ik kan vuil bij u binnenstappen als Erik. En ik kan zitten en mezelf zijn. En mijn ongerechtigheid kan rustig naar boven komen. En wat bedoel ik ermee? Ik hoef geen façade op te houden. Mijn kinderen die mogen rustig uit de band springen. Dat doen uw kinderen ook. Ja. Weet u wat nog een belangrijk punt is als we met iemand wandelen? Cultiveer een bewogen hart. Dit is een, daar heb ik zoveel moeite mee. Compassie. Compassie, gisteren nog. We rijden naar een plaats om daar te dienen. Te dienen. Onderweg staan we in één keer stil. In één keer zien we zo'n grote vrachtwagen, zo'n grote trekker met een maïsbak erachter. Die zien we voorbij gaan. Wat is daar gebeurd? Oké, dus wij komen er voorbij. Auto, pinkers op. En wat zat daar in de berm? En alles was in de berm. Dus er zat niks meer op het rijvlak. Alles, een motorrijder was onderuit gegaan. En die zat daar en iemand hield zijn hoofd beet. Ze hadden zijn helm afgehaald. En wat zeg ik? Volg mij hier niet in. Die auto hadden ze van de rijbaan af moeten halen. En dat heb ik geleerd bij de wetten van België. Als je auto niet betrokken is bij een ongeval, moet je hem ernaast zetten. Geen gram compassie voor die man die gevallen was met zijn motor. Er was verder niks ernstigs, zo leek het. Die zal een smak gemaakt hebben. Geen gram compassie in mijn hart. Vanochtend was ik daar gewoon over het nadenken. En het was alsof de Heilige Geest zo whack. Erik, waar staat jouw hart? Je wil een discipel zijn van mij? En je wil anderen helpen? Ja, maar we moesten op tijd zijn om daar te dienen. Ah ja, dus het eindstation is belangrijker dan de weg ernaartoe. Nee, compassie. Compassie, barmhartigheid. Ik zou zeggen, zet het evangelie centraal. Dat is mijn laatste waar ik dan ook mee eindig als we elkaar willen helpen en als we betrokken willen zijn bij iemand anders leven. Zet het evangelie centraal. Willen we anderen helpen, mensen, is het heel eenvoudig. Zet het evangelie centraal. Overal waar de gesprekken gaan, daar poog je voor jezelf te leren om het evangelie niet alleen binnen te brengen, maar ook toe te passen. Er is altijd, elk facet van ons leven heeft een relatie met het evangelie, staat in verband met het evangelie, direct of indirect. In het evangelie vinden we alle genade voor ons verleden. Ja, maar Erik, je weet half niet hoe slecht ik ben geweest. Wat hebben we vanochtend gehoord? Genade zij u en vrede. Ja, maar ik ben zo slecht geweest. Genade zij u en vrede. Alles voor uw wedergeboorte is absoluut, alles van vandaag is afgesloten. Bij de evangelie is er hoop voor de toekomst. En genade voor vandaag. Zie, dat is hoe we elkaar willen helpen, is het niet? Vanuit de gebrokenheid zeggen, maar weet je, er is genade bij het kruis. Om het verleden af te sluiten. Alles wat daar gebeurd is en wat ons aangedaan is, dan kunnen we rustig onder de genade van de Heer. Ja, maar dat is onrecht. Oh, ja, maar dat komt aan het eind, want de Heer zal alles rechtzetten. Niet nu, maar dan. En het is aan jou en aan mij, dan bedoel ik het andersom, aan u en mij, om daaruit te leven. Het evangelie, focus op het evangelie. Zijn dood, zijn kruis, heeft het allergrootste probleem voor ons opgelost. Dan zijn alle problemen. En daar is de hoop. Overvloedig, overvloedig. Paulus gebruikt zelfs een woord in Romeinen. Ik moet even denken, is het hoofdstuk 5 of 6? De overvloedige genade, zegt hij. Dat is gewoon, een groter woord kan je niet vinden. Het is mega genade. Daar ligt onze hoop. Zie, dit is niet het leven en ik hoop dat u dat begrijpt. Als wij inderdaad onze zwakheid kenbaar maken, mensen. aan anderen. Aan de Heer, ja, ik denk dat we dat ook doen, maar aan anderen. Onze afhankelijkheid tonen van anderen. Dat is hoe de Heer, waardoor de Heer ook heen werkt. Niemand van ons, hoop ik, begrijpt dat dit het leven is waar we voor geschapen zijn. Dit is niet waar we voor geschapen zijn. Dit is ver beneden het niveau waar de Heer ons geschapen heeft. Er moet altijd een ontevredenheid zijn. Dit leven met lijden en pijn en strijd is niet waar we naar verlangen. En dit zal pas vernieuwd worden als de Heer terugkomt. Maar het is heel eenvoudig. Laten we allemaal erkennen dat we noden hebben en nooddruftig zijn. Dat wij als eerste onze afhankelijkheid van de Heer erkennen, belijden. En daaraan werken. Zeg, Heer, in mezelf heb ik niks. Maar laat ik daar dan eens mee leven in de praktijk. Ik heb anderen nodig, want dat is hoe u het inderdaad ook mijn noden aanvult. Ik heb nood aan u. En het is de hoop dat de Heer daardoorheen ook alles zal geven wat we nodig hebben. De Heer, zijn genade is genoegzaam, rechtstreeks van hem of via medegelovigen. Door hulp te ontvangen en hulp te geven. En daarmee sluit ik af. Ik hoop dat het uw hart bemoedigt, Heer. Zomaar eens wat praktische toepassingen, Heer, in ons leven. Waarin we willen zeggen, Heer, we zijn ellendig en arm. We zijn nooddruftig, Heer. We hebben gewoon nood. Wij hebben essentiële dingen in ons leven waar we nood aan hebben. Heer, u geeft dat soms direct zelf. Maar vaak geeft u dat indirect, Heer, door anderen om ons heen. Zowel gelovigen als niet gelovigen, Heer. Maar vaak en speciaal werkt u door uw gemeente heen. En u heeft ons uniek bijeengebracht. Wij hebben elkaar niet uitgekozen. We hebben elkaar niet bijeengebracht. U heeft dat gedaan. Heer, mogen we dan ons ook zo kwetsbaar opstellen naar anderen? Mag dat imago waar we zo vaak hoog houden, Heer, in onze eigen harten, in mijn hart, Heer, in ieder geval, om mijn zelfgenoegzaamheid af te breken, Heer, en mijn afhankelijk te tonen van anderen, van iedereen, Heer. Elk lid in de gemeente, iedereen die hier is, heb ik nodig, Heer. Omdat u die hier geplaatst heeft om mij te vormen naar uw beeld. En Heer, als u dan ons, mij, wil gebruiken bij anderen, mogen we dan vanuit die gebroken positie komen, Heer. En zeggen, Heer, we zijn niet meer. We zijn gewoon beschikbaar. En mogen we dan de vertroosting waar wij mee vertroost zijn, mogen we vanuit die barmhartigheid komen. Weten dat we gekwalificeerd zijn door uw geest, dat we uw woord hebben. En dat wij met compassie komen, Heer. Dat wij een open gesprek aangaan. Dat mensen bij ons met hun vertrouwelijke informatie ook veilig zijn. Dat we dat niet gebruiken, Heer, om ons hart nog eens te voeden en nog eens een roddel op gang te brengen. Heer, waak daarover. En mogen we dan zo met elkaar wandelen, Heer Jezus, als discipel achter u aan. Als een discipelmakende machine, Heer. Zoals u dat bedoeld heeft, in afhankelijkheid van u, in afhankelijkheid van elkaar. Geef ons die genade, Heer, voor de glorie van uzelf. Amen.